Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Het is 19 oktober 2009, zo'n 13 jaar geleden. En dit nummer is net uit de top 40 verdwenen. En op die dag staat Supermarktland op zijn kop.
NOS Journaal.
Een uitzonderlijk grote overname in de supermarktbranche. Super de Boer komt in handen van Jumbo. Tot nu toe had Jumbo 127 filialen, maar dat worden er straks flink meer. Jumbo neemt 315 winkels van Super de Boer over voor een bedrag van 552 miljoen.
Een kleine supermarkt uit het Brabantse Veghel koopt Super de Boer. Super de Boer is dan nog een bekende supermarkt waar heel veel mensen hun boodschappen doen. Je kent de commercials vast nog wel.
De superfietsenspringers van deze week zijn...
Alle soorten Pringles. Nu tweede bus gratis en één gratis bundel. En een voordeel pak kippenbouten. Tweede gratis. Graag gedaan. Super de Boer.
Peter Garstenveld is een bekende verschijning in de supermarktscene. Hij is hoofdredacteur van DistriFood, het grootste vakblad voor de supermarktsector. Als er iets belangrijks gebeurt, dan is hij meestal een van de eerste die dat weet. En hij herinnert zich nog goed hoe het nieuws over Super de Boer werd ontvangen.
Het was niet logisch, het was heel bijzonder. De familie vereerd hoorde volgens mij om 2 uur, 3 uur 's nachts dat het gelukt was en belde elkaar uit bed. Het was dus echt wel heel bijzonder dat zij het fiat kregen voor die overname.
Dat Super de Boer in de verkoop gaat, lijkt onvermijdelijk. De winkel draait niet goed. Klanten vinden Super de Boer te duur, maar de winkels zien er juist goedkoop uit. Met van die systeemplafonds en klinische witte TL-verlichting en een beetje een smoezelige grijze tegelvloer. Maar de timing van de verkoop, die is wel bijzonder.
Nederland zit in een recessie. Afgelopen week verloren honderden mensen hun baan. En de banken houden vaak de hand op de knip. Lenen ze al niet graag meer aan banken? Ook voor sommige burgers is het nu onmogelijk geworden nog een lening te krijgen.
De wereld trilt nog na van de kredietcrisis. De Nederlandse economie zit voor het eerst in 20 jaar weer in een recessie. ABN AMRO en ING liggen voor miljarden aan het infuus bij de overheid. En ook internationale banken, zoals Deutsche Bank, Goldman Sachs en JP Morgan, hebben zijwieltjes nodig. Die banken zijn bij dit soort overnames wel nodig. En dus maken eigenlijk alleen grotere bedrijven met een vette bankrekening een kans. Jumbo wordt in de meeste boardrooms en daarbuiten niet echt serieus genomen. Een sympathiek familieverhaal en knap dat een keten uit een dorp boven Eindhoven al 100 winkels heeft verzameld, maar niet iets om je echt zorgen over te maken. Die moeten zich toch veel te diep in de schulden steken om zo'n overname te kunnen betalen. Daar zullen de banken echt niet hun kostbare centen in steken.
Wij waren eigenlijk bezig om een bod te formuleren.
Tom Heidman is in 2009 een belangrijke verschijning in die boardrooms. Hij is dan net CEO van Schuitema. En Schuitema is wel een grote speler in supermarktland. Het is de eigenaar van C1000, dan de tweede supermarkt van Nederland. Heidman is een zelfverzekerde man met een brede glimlach. Hij zit ontspannen achterover in zijn stoel als hij vertelt.
Het werd bekend net voor de zomer dat Super de Boer op de markt zou komen. En wij zijn vanaf, ik denk juni 2009, zijn wij daarop actief geworden. Van, is dat interessant? Welke winkels zouden wij in geïnteresseerd zijn?
C1000 heeft al bijna 400 winkels. Dat is veel, maar nog lang niet genoeg om in de buurt te komen van het machtige Albert Heijn. Maar de koop van Super de Boer kan het bedrijf veel extra slagkracht geven.
Dus wij zijn heel actief geworden en we hebben gesprekken geopend samen met Sperber om te kijken of we dat samen konden doen. Want voor ieder van ons was het aan de forse kant.
C1000 heeft een deal met Sperber nodig om de koop te kunnen doen. Sperber is het bedrijf dat Supermarkten Plus en Spar onder zich heeft. Ze spreken af dat ze samen de winkels kopen en die daarna onderling verdelen.
Op dat moment huur je een bank in om je te begeleiden om zo'n bod voor te bereiden. En dan uit die kringen hoor je dan, er komt straks een persbericht en dat is aan de hand. En ja, dan schrik je, want dan denk je, oh, ze zijn ons links gepasseerd, zeg maar. Dat was de eerste gedachte, dat weet ik nog wel heel goed. Je hebt er dan al heel veel huiswerk aan gedaan. Dus dan krijg je echt een beetje het gevoel van, ah. En het was ook een aanzienlijk hoger bedrag dan wij van plan waren te bieden. Dus ja, dan weet je ook wel dat als je nog een tweede poging moet wagen, dat je diep moet gaan.
Wordt er nog met iets gesmeten dan even als je zoiets hoort?
Nou, dat weet ik niet meer, maar ik weet wel dat het teleurstelling was. Ja, absoluut.
Ik ben Bijke Looijsen.
En ik ben Tobias van der Valk.
En dit is Hoge Bomen, een podcast over de machtigste bedrijven in ons land.
We kijken hoe ze hun macht hebben verzameld, wat ze ermee doen en op welke manier ze onze levens beïnvloeden. In dit seizoen onderzoeken we Jumbo, een kleine Veghelse supermarkt die veranderde van regionale groothandel naar een absolute supermacht in de retail.
Je luistert naar aflevering 2, een ambitieuze familie.
Wij zijn er een paar keer geweest, ik samen met een collega.
Joost Pijpker is journalist bij NRC. Hij schreef meerdere profielen over de top van Jumbo.
En dan zie je dus aan het eind van zo'n gesprek, dan zit je met een directeur, een woordvoerder en met z'n tweeën in zo'n kamer. Dan is het de directeur die de lege koffiekopjes oppakt. Want waarom zou een schoonmaker speciaal naar die kamer moeten om die koffiekopjes op te ruimen, als hij er toch al staat?
In de 100 jaar dat het familiebedrijf bestaat, zijn er maar 4 mannen ooit de baas geweest. De laatste 2 zijn voor ons verhaal het belangrijkst. Frits en Karel van Eert.
Karel van Eert is de 2e generatie binnen het bedrijf. Zijn vader heeft Van Eert Groothandel in Veghel ooit opgericht. En Karel heeft dat overgenomen toen zijn vader overleed op jonge leeftijd. Dat is in eerste instantie een groothandel gebleven. En toen is Karel, zoals eigenlijk elke supermarktman in Nederland, is hij naar het buitenland gegaan, naar de Verenigde Staten, om te zien hoe de supermarkt van de toekomst eruit zag. In de Verenigde Staten waren ze veel verder wat dat betreft. Veel grotere winkels. Zelfbediening is daar ontstaan. En toen is hij gaan kijken wat hij van de supermarkt zou kunnen maken en hoe hij zijn groothandel zou kunnen uitbouwen naar een supermarkt.
Het is Karel die het fundament legt voor Jumbo. Hij bouwt zijn groothandel vanaf de jaren 80 uit tot een herkenbare supermarktketen in Brabant. Dan heet het nog Van Eert Groothandel. Zijn personeel noemt hem nog altijd meneer Karel.
Dat is de respect wat ik voor de man heb.
Franchise-ondernemer Enrico Maat groeide onder meneer Karel uit tot de eigenaar van een reeks succesvolle Jumbo's in de omgeving van Groningen.
Ik was op Zandvoort en er stonden denk ik 150 mensen en ik zag meneer Karel in de verte wel lopen, maar... En die kwam om die hele grote groep heen en die kwam mij een hand geven. En ik zei tegen hem, goh, meneer Karel, kom nou toch niet helemaal om die hele rij en lopen om mij een hand te geven. En toen pakte hij mijn beet bij mijn schouder en zei die jongen, ik hoop dat jij dat ook voor je klanten doet. Nou, dat is van te denken, ja, oink, 1-0.
Een bekend verhaal is dat meneer Karel lange tijd een oorlogshelm in zijn kantoor heeft hangen. Daarop staat, aha, here we come. Oftewel, Albert Heijn, here we come. In die tijd werd het gezien als een leuke grap. Maar Karel ziet zichzelf als winnaar. En de ultieme winst zou zijn om die blauwe uit Zaandam te verslaan. Dat doel is in 2002 nog ver weg. Maar dan draagt Karel wel de dagelijkse leiding van het bedrijf over aan zijn zoon Frits. Die runt de boel vanaf dat moment samen met zijn zussen Colette en Monique. Je hoort Joost Pijpke van het NRC weer.
Frits van Eert is de topman van het bedrijf. En Frits van Eert is... Iemand beschreven tegenover me als de man die op een paard voor zijn troepen uitrijdt. Die inspireert mensen. Die is heel erg begaan met het bedrijf en het succes daarvan. Als je hem spreekt, het is ook een hele gepassioneerde man. Toen Jumbo nog deels een groothandel was, met een aantal winkels erbij, was hij degene die tegen zijn vader zei, pap, we moeten het groter maken. Wij kunnen echt een grote winkelketen worden. Dus hij heeft het werk wat zijn vader begonnen is eigenlijk in de hogere versnelling gezet.
Frits van Eert begint al snel veel energie te steken in ambitieuze groeiplannen. Hij wil van Jumbo een landelijke supermarkt met aanzien maken. Hij wil de beste zijn. Maar de concurrentie ligt er niet wakker van. Een van die concurrenten is supermarktconcern Laurus. Frits Kramer was daar jarenlang communicatiedirecteur. Hij schreef ook een boek over de sector. Hij herinnert zich nog goed dat Jumbo totaal niet serieus genomen werd.
Iedereen dacht van, ja, wat is dat? Dat is een onbetekenend groothandeltje met een paar winkeltjes daar in Veghel. Ja, een gruzelig industrieterreintje aan de periferie. Niemand nam dat serieus.
Veel mensen die wij voor deze podcast hebben gesproken zeggen dat Frits en Karel van Eert de onderschatting in die tijd stiekem wel lekker vinden. Dat betekent dat ze in alle stilte aan een strategie kunnen werken. En een strategie is nodig. Want in de supermarktbusiness is groeien moeilijk. Joost Pijpke van NRC vertelt waarom.
Je hebt limieten aan hoeveel supermarkten er op een bepaald oppervlak mogen zijn. Dus ik kan me voorstellen dat jij ook wel eens... Het is opgevallen dat er zelden 3 supermarkten op 1 terrein bij elkaar zitten. Dan kom je op de manier waarop Nederland is ingericht. Wordt er nagedacht over hoe een binnenstad eruit moet zien, hoe een winkelgebied eruit moet zien. En dat daar variatie moet zitten in het soort winkels. En als je natuurlijk een winkelcentrumpje in een middelgrote stad hebt en je zet daar 3 supermarkten neer, dan is er weinig ruimte meer over voor een schoenmaker of voor iets anders. Ja, zo wordt dat een beetje ingedeeld. Dus het aantal panden is beperkt. En dat betekent ook dat, zeker in steden bijvoorbeeld, het lastig is om een nieuwe winkel te openen die er niet al is.
En Jumbo loopt steeds harder tegen die grenzen aan. Vooral buiten Brabant lukt het maar moeilijk om echt voet aan de grond te krijgen. Er worden plannen gemaakt om winkels over te gaan nemen. Maar daarvoor hebben de Van Eert hulp nodig. Van iemand die echt goed is met cijfers. Want bedrijven overnemen is een riskante business. Hun oog valt op Ton van Veen. Een ambitieuze jonge bestuurder die op dat moment in de financiële directie zit van het veel grotere Campina.
Dat is gelopen via een contact in het warme netwerk, laat ik het zo maar zeggen. Een gezamenlijke kennis die ik goed ken en die de familie Van Eert goed kent.
We spreken Ton van Veen op het hoofdkantoor in Veghel, waar hij nu in de Raad van Commissarissen zit. Hij kan zich nog goed zijn eerste sollicitatiegesprek herinneren. Het was in Veghel, maar bij de familie thuis.
Ik had ze nog niet ontmoet. Moeder Kitty deed de deur open. Ik voelde me op dat moment een soort aanstaande schoonzoon, hè, die zich voor het eerst kwam voorstellen. Maar ik werd heel hartelijk ontvangen. Een koffie met een koekje. En uit de ene deur kwam Colette en uit de andere deur kwam Frits. Waarop Karel van Eert zei, ja, Ton, we zijn een familiebedrijf, dus we willen wel graag allemaal even meekijken. Ik zei, nou, dat is prima. We zijn gezellig gaan zitten. Het voelde voor mij helemaal niet als een sollicitatiegesprek. Want zoals ik zei, ik was niet op zoek naar een andere baan. Ik zat in principe hartstikke goed bij Campina. En eigenlijk bij het weggaan zag ik Karel van Eert razendsnel naar zijn kinderen kijken. En zeggen, ja, maar laten we maar weer een vervolgafspraak maken. Want we zitten nu bij mij in de huiskamer. Maar ja, hier gebeurt het niet. Misschien kunnen we een keer op de zaak ontvangen.
Op de zaak betekent op het hoofdkantoor. Een paar straten verderop. Daar raakt Van Veen overtuigd van het verhaal van de familie. Hij kan meteen beginnen als CFO. De nummer 2 positie binnen het bedrijf. En Van Veen mag ook snel aan de bak. In 2006 kan een eerste slag geslagen worden in de overnameambitie van de familie. Bij concurrent Laurus. Hun nieuwe winkelformule, de Conmar, is hard geflopt. En dus heeft Laurus geen keus. Ze moeten meer dan 100 winkels verkopen. En de familie Van Eert, die wil er zo'n 60 tot 80 hebben. De aankoop is niet alleen belangrijk omdat het bedrijf daarmee in één klap verdubbelt. Het zijn ook winkels buiten Brabant. En daarmee wordt meteen al die critici de mond gesnoerd die zeggen dat Jumbo beter beneden de rivieren kan blijven. Maar Ton van Veen gaat er in eerste instantie voor liggen.
Het moet wel verantwoord zijn. En aan de achterkant, als het gaat over systemen, IT, zijn wij gewoon nog niet ver genoeg om dit risico, ik bedoel, financieel zal dat denk ik nog wel lukken met banken die welwillend waren, maar zijn we ook organisatorisch in staat om dat goed te managen? Dus dan hebben we uiteindelijk, dat was voor mij echt wel een heel gedenkwaardig moment, dat we in de vergadering zaten en dat Karel van Eert zei, Ton, ik zie jou aarzelen en ik zie ook dat je aarzeling heel oprecht is. Hè? Je doet het niet voor jezelf, maar je doet dat omdat je oprecht denkt dat het niet goed is voor Jumbo. Als wij hier niet unaniem ja tegen zeggen, dan doen we het niet. En ik was de enige die het eigenlijk niet zag zitten. Dus dat is dan een moment dat je natuurlijk toch wel naar huis rijdt en denkt, nou, ik heb nu wel heel veel impact en doe ik het wel goed.
Maar de Van Eerst hebben mazzel. Er komt toch nog een tweede mogelijkheid. Ahold, de eigenaar van Albert Heijn, koopt het grootste deel van de Conmar winkels op, maar wil af van 15 winkels. Een veel overzichtelijker aantal. En dus komt er een belletje naar het hoofdkantoor in Veghel. Ze mogen bieden. Maar dan moeten ze wel snel zijn, want er zijn meer geïnteresseerden.
En dat waren 15 winkels waar 12 voor ons heel interessant waren. En net op dat moment was de familie die was naar de Indianapolis 500. Dus die zaten in Amerika in een andere tijdzone bij autoracen. En toen kregen wij nog de kans om op die 15 winkels te bieden. Nou, ik had daar wat sommetjes voor gemaakt en ik had uiteindelijk een bot in mijn hoofd. Ik zeg, ik wil daar 20 miljoen voor betalen. Maar het was nacht in Amerika, dus ik belde Frits wakker. Ik zeg, beter meer eens dat ik 20 miljoen bied. En dan zegt hij, dat is goed, joh. Zomaar dat je het binnenhaalt. Dus ik, dat was op een zaterdag, ik 20 miljoen geboden.
Hoe gaat zoiets? Want hoe bied je dan? Dan bel je dat dan gewoon door?
Ja, dit was bellen. Dus ik had het bod gedaan. Ik had het nog even schriftelijk bevestigd. Via een briefje, via de e-mail. En vervolgens gaat de telefoon weer. Indianapolis aan de lijn. Pa is wakker geworden. En die vindt het veel te weinig. Want hij wil wel echt deze winkels hebben. De grote vis niet. Want het was misschien wel iets te grote vis geworden. Maar deze moeten we hebben. Dus je moet 30 miljoen bieden. Ik zeg, ja Frits, ik heb net 20 geboden. Ik ga niet nou bellen, joh, sorry, het wordt 30. Ik zeg, dat is natuurlijk totaal kansloos. Want dan zeggen zij, nou, doe maar 40. Ja, we hebben er nog eens over nagedacht, doe maar 50. Ik zeg, dus weet je, ik doe het niet. Toen werd er op dat moment contact gezocht, ook wel rechtstreeks met Frits. Ik zeg, ja Frits, het is heel simpel. Of jij gaat met je vader die deal daar doen. En dan ga ik naar huis, want het is voor mij ook weekend. Of je laat het mij afhandelen. Maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat we de rijen gesloten houden. Nou ja. Regel jij het met Ton, maar zorg dat hij het binnenhaalt, want anders dan gaat het niet gezellig worden. Dus ik voelde op dat moment nog meer druk dan ever before. Maar ik denk, ja, ik laat nu gewoon toch even gebeuren wat er gebeurt. Werd er een uur later weer teruggebeld door die betreffende adviseur van ABN AMRO. En die zei, nou Ton, je zit te laag met je prijs. Ik geef je één keer een prijs en dan moet je ja zeggen en anders heb je het niet. 22,5 miljoen. Nou, toen heb ik nog serieus overwogen. Zou ik nog kijken of we het in het midden kunnen oplossen. Toen heb ik uiteindelijk maar gezegd, ik doe het niet, het is goed. En ik heb Frits gebeld. Ik zei, nou zeg maar tegen je vader dat we 7,5 miljoen bespaard hebben.
De overname van die 15 winkels voelt als een enorme overwinning. Jumbo is nu echt een landelijke supermarkt. En de familie van Eert heeft een slokje genomen van de overname toverdrank. En dat smaakt naar meer. En dan, in 2009, weet je nog, wordt dus de slecht draaiende supermarkt Super de Boer door de Franse eigenaar te koop gezet. Die kans kunnen de Van Eerts niet laten schieten. Ze gaan er vol voor. Het bod moet worden ingeleverd in een gesloten envelop. Je hoort Ton van Veen weer, de nummer 2 van Jumbo in die tijd.
Ja, en vrijdag hebben we dat bod moeten versturen en dan hoor je een heel tijdje niks. En zaterdag werden we toch wel wat nerveus. En elke keer belde ik Frits en Frits mij van, joh, heb jij al iets gehoord? Nee, ik ook niet. Goh, hoe zal het nu toch zijn? Dus op een gegeven moment hebben we gezegd, weet je wat, we stappen gewoon in de auto. We rijden naar Amsterdam. We weten waar ze zitten. En we bellen aan en we kijken wel hoe ver het is.
En daar staan ze dan. Voor de deur van een advocatenkantoor op de Zuidas. Ton en Frits, CFO en CEO, in grote spanning of de koop van hun leven doorgaat.
Dus wij kwamen naar binnen in spijkerbroek. En daar zaten alle mensen netjes in pak nog te vergaderen over wie nou de winnaar moest worden. En
maar jullie zaten in de lobby of waar, hoe ja. ging dat?
Nou, we zaten eerst bij ons eigen advocatenkantoor bij Allen & Overy. En zij zaten bij het advocatenkantoor van Super de Boer, dat was Stibbe. En we zaten eigenlijk te wachten tot een seintje kregen. En nou ja, dat kwam ergens laat in de avond.
En toen?
Zijn we er naartoe gegaan. En toen hebben we de deal gesloten. Toen hebben we een fles champagne opengetrokken. En toen hebben we het nog even gevierd.
En dan heb je als kleine Brabantse supermarkt plots 300 winkels overgenomen van een veel grotere concurrent. Winkels die nog een Super de Boer logo op de voorkant hebben. Duizenden werknemers die niet weten of ze morgen een baan hebben. Distributiecentra met eigen systemen.
Ik denk ook wel dat zij het gevoel hadden dat, omdat ik van zo'n hele andere achtergrond kom, hè, vanuit een corporate. En ik ben ook geen Brabander, dat kan je aan mijn accent horen. Dus ze vonden mij ook wel een beetje een rare snuiter. Maar dat kwam hun wel goed uit, denk ik.
Je hoort Niels Onkenhout, nu de baas van de Nederlandse Loterij. Hij ontvangt ons daar, in zijn kantoor. Hoog in het gebouw met overal ramen. Hij is een boomlange verschijning. En van achter een grote ronde tafel blikt hij met ons terug. Naar 2009. Dan is hij net een jaar weg als bestuurder bij Royal Westzane. Een samenvoegsel van verschillende voedselbedrijven. Hij kent Jumbo op dat moment net zo goed als de meeste mensen. Een kleine supermarkt uit Brabant. Vernoemd naar een olifant.
Toen opeens dat verhaal, dat dit van Brabants familiebedrijf, ik denk dat dat nu wel durft te zeggen, de brutaliteit had om de gevestigde orde af te troeven. Gefascineerd heb ik dat toen gelezen in oktober. En daar meteen aanvullend, tot mijn stomme verrassing, werd ik dus in december gebeld of ik interesse zou hebben om hier een rol in te spelen en CEO te worden van Super de Boer.
Onkenhout wordt gevraagd om de ombouw van al die Super de Boer winkels te gaan leiden. Een monsterklus. En hij is net als Ton van Veen verbaasd over de manier waarop hij benaderd wordt.
Het was op de hoofdkantoor van C1000, gek genoeg. Want ze hadden dus die inkoopcombinatie met C1000. En het was natuurlijk moest allemaal supergeheim blijven. Dus ze hadden even aan toen Tom Heidman, de CEO van C1000, gevraagd: joh, vind je het goed als we dat gesprek even daar bij jouw kantoor doen? Dus ik zat in het kantoor van Tom Heidman. En ik had eerst een gesprek met Frits en een van de toenmalige directeuren. En dan gaat het ook heel snel over wat is je ervaring, cv, dit en dat en zo. En dat is anders dan ook weer in een corporate setting. Het was mij al heel duidelijk dat bij hun het gevoel goed moest zijn. Ik denk dat er ook wel een beetje gewaarschuwd werd wat er allemaal nog te wachten stond. Dus na afloop van het gesprek op donderdag, we gaan het doen. Wij gaan nu naar de receptie van jouw voorganger. En dan kan je maandag beginnen.
Oké. Meestal gaat het aannemen van hoge pieven dus niet zo. Bij beursgenoteerde bedrijven duren dit soort procedures weken of maanden. Er zijn commissies en gesprekken en controles en nog meer gesprekken. Maar we weten inmiddels, zo werken de Van Eerts niet. Op maandag wordt Onkenhout gebeld. En op donderdag weet hij dat hij een van de grootste ombouwoperaties uit de Nederlandse supermarktgeschiedenis mag gaan leiden. U kunt ons meenemen in uw werkdagen. Hoe zagen die eruit in die periode?
Ja, dat gaat in het begin heel erg van, nou ja, diep ademhalen, naar binnen stappen en zeggen: hallo, ik ben Niels en ik ben hier de nieuwe CEO vanaf vandaag. Dan kom je een team tegen van toch lamgeslagen mensen, want die hebben natuurlijk die hele overnamestrijd meegemaakt. En uiteindelijk verlaat het topmanagement het gebouw met overigens hele grote bedragen. Hun aandelenopties werden verzilverd en er werden, neem ik aan, bonussen betaald. En daar bleef dan toch een wat lamgeslagen managementteam achter. En wat nu? Dus ik denk, het is vooral de tijdstekende mensen, tijdstekende communicatie. En dan zorgen dat eigenlijk het plan er ligt.
Op een gegeven moment is er een soort eerste bijeenkomst. Stel ik me dan voor, kan je ons daarin meenemen?
Ja, die eerste bijeenkomst, nou, dat was overigens op een maandagochtend en het sneeuwde. En dat was heel ingewikkeld om ook nog te komen. En toen zat dat managementteam, die wist natuurlijk dat ik kwam. En ik kwam over samen met Frits en met Ton. En toen hebben we hen gewoon toegesproken. Dat hadden we van tevoren wel afgesproken wat we gaan doen. Van mij voorstellen, dit is Niels en die is hier vanaf nu. Dit is het plan in grove lijnen en gaan we met elkaar aan de slag in een lastige situatie. We hebben toen vrij snel ook een NATO medewerkersbijeenkomst bij elkaar gehaald.
En de boodschap op die bijeenkomst is geen prettige. Jumbo wil niet door met Super de Boer als eigen formule. De deuren moeten dicht. En dat betekent dat er mensen ontslagen gaan worden. Op het hoofdkantoor en in de distributiecentra verdwijnen honderden banen. Maar ook voor het winkelpersoneel is het slikken. Want er is nog veel onduidelijk over welke winkels open blijven. En dan moeten er ook nog honderden winkels in hoog tempo worden omgebouwd. Niemand weet of die kleine club mensen uit Veghel dat wel kan.
Dan is het heel belangrijk dat je daar een aantal hele concrete punten noemt. We zeggen, ja, hallo, ik ben Niels en we gaan er een gezellige tijd van maken. Het is geen carnavalsvereniging. We hebben hier met elkaar een klus te doen die niet altijd aangenaam is. Dat is het moment waar je wel als mens er moet staan door heel eerlijk te zijn. Jongens, dit gaat niet heel leuk worden. Maar we hebben een aantal uitgangspunten met elkaar waar jullie mij op kunnen aanspreken als we ons daar niet aan houden. Nou, dat gaat dan vaak over een heel erg modewoord tegenwoordig, hè, transparantie. Maar gewoon, vertel gewoon wat je gaat doen. Vertel wanneer je het gaat doen en vertel wanneer er problemen zijn. En dat constant blijven verhalen is denk ik de kracht geweest van deze integratie.
Dacht je van tevoren ook, ik kan dit, het is moeilijk, maar ik weet hoe ik dit moet doen?
Het is gewoon heel diep ademhalen en denken, oh, dit is spannend. Want er staan er 300 ogen naar mij te kijken. En die denken niet, hey, wat ben jij een leuke gast. Zij denken, deze man die komt hier gewoon de boel sluiten en heeft een hele vervelende boodschap. En dat is soms ingewikkeld. Ik vind het niet zo ingewikkeld, want ik kan dat. Ja.
Onder leiding van Onkenhout slaagt Jumbo in zijn missie. In 2 jaar tijd worden alle winkels omgebouwd. Een monsterklus die verrassend soepel verloopt. Maar wat hij dan nog niet weet, is dat de echte klapper nog moet komen. Daarover hoor je volgende week. Volgende week bijt Jumbo zich vast in een volgend prooi. Maar deze keer loopt het minder soepel. En de belangen, die zijn een stuk groter.
Met 900 miljoen, als het fout gaat, is het gewoon einde Jumbo.
Toen zagen we opeens dat een heleboel ondernemers echt problemen hadden om die omzet te halen die ze vroeger haalden.
Dit seizoen van Hoge Bomen is een productie van onderzoekscollectief Spot on Stories en BNR. Met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider.
Onmisbare hulp bij de edit door Wesley Schouwenaars en Jury Buis.
De muziek die je hoorde is van André Dortmund en Klaas-Peter Olijnsma.
De eindmixage is gedaan door Niels de Keukelaren.
Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit.
Verder kregen we ongelooflijk waardevolle adviezen van Jeroen Smit, Rupert Parker Brady en Siona Houthuis.
Deze podcast kwam tot stand met hulp van financiering door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.